Ja, wel moeilijk, hè? Als je naar Romeinen kijkt en je begint dan in te zoomen op die groepen die er in die tijd zijn. Dan heb ik vanmorgen gezegd, ja, dan is er alleen, als je in elke gemeente kijkt, is daar zo'n gelovige geworden Joods deel van het volk Israël. Die weet, straks komt de Messias weder. Dan komen wij in onze rol als koninklijk priesterdom. Dan gaan wij al die 70 volkeren bereiken met het evangelie. En dan zijn er plotsklaps, omdat God even op bezoek ging bij de heidenen, is er al nu al reeds een heidense groep waar ze een apostelconvent over moesten beleggen om te weten van, ja, wat moeten we nou aanvangen met die heidense gelovigen? Moeten die nou ook de wet gaan houden? Nou, besloten ze elkaar, ze moeten zich aan 4 regels voldoen. Maar ja, dan gaat die hele handelingentijd voorbij. En dan komt Israël maar niet tot geloof. En ik denk dat je als je apostel Jacobus bent of Petrus bent, dat je dan toch met je hand op een gegeven moment toch in het haar zit, niet? Ik zou dat wel zijn geweest als ik Petrus heet. En dan krijg je van die vragen. Zo van waar blijft nou de belofte van zijn komst? En die wordt dan ook aan Petrus gesteld en dan wordt er een beetje spottend over gedaan. En dan gaat hij daar een brief over schrijven en dan zit hij in Babel. En dan schrijft hij dan zijn laatste brief. Aan de buitenlandse Joden doet hij dat, zijn tweede brief. En het laatste hoofdstuk van die brief, daar schrijft hij dan, ja, over die belofte van zijn komst en dat die komst toch komt. En ja, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag en dan schrijft hij over de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En dat komt toch, dat staat vast en zeker vast. Maar kortom, hij weet er eigenlijk geen antwoord op. Maar hij weet maar één ding te zeggen aan het eind van zijn brief. 2 Petrus 3, vers 13. Hij zegt, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont, ja. Daar loopt het eigenlijk op uit. En dan zegt hij, daarom mijn geliefde, vers 14 van 2 Petrus 3. Beijvert u in deze verwachting, ook de verwachting van de wederkomst van Christus, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid, hè, dat is dat God heel rustig en langzaam tot volvoering van zijn plannen komt. En houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, en op dat moment waren dat er 7, als laatste dan de Romeinenbrief, wanneer hij over deze dingen spreekt, daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Dat vind ik, Petrus ook. Wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Daar is een en ander moeilijk om te verstaan. Wat is er nou zo moeilijk aan? Nou, als je bij die 12 apostelen der besnijdenis gaat staan, en je gaat kijken in die gemeente, dat je steeds zo'n Joods deel ziet, wat ik net beschreef, en zo'n heidens deel, dan zou je kunnen zeggen aan het einde van de handelingen, het is allemaal tevergeefs geweest. Heel onze bediening als apostel der besnijdenis, naar die 12 stammen Israëls. Het is op niks uitgelopen. Gods plan is helemaal mislukt. Met het volk Israël. En opeens is daar een apostel Paulus. En die maakt bekend. In die 7 brieven. Komt er nu maar. Hij zegt. Gods plan is helemaal niet mislukt. Maar God was dat helemaal niet van plan. Oh. Nee, zegt Paulus. Als je terugkijkt op die handelingen en je kijkt het vanuit de hemelen, is Gods plan gelukt. Want hij heeft een gemeente van rechtvaardigen gevormd. Geschikt voor de hemel. Dat is een hemelse roeping. Geen aardse roeping van Israël, maar een hemelse roeping van een gemeente van rechtvaardigen. En die is compleet. Die is klaar. Die is nu afgerond. Dat is iets prachtigs. En maak je maar geen zorgen over de roeping van Israël hoor. Want de roeping Gods ten aanzien van Israël is onberouwelijk. Gans Israël zal behouden worden. Als Christus als losser komt, de verlosser, voor Sion. Schrijft hij in Romeinen 11. Nou, Paulus laat zien dat hij de verkondiger is. En daar ben ik mee geëindigd. Expres voor de pauze. De verkondiger is van het evangelie van God. En laten we nogmaals dan Romeinen 1 naast Romeinen 16 leggen. Waar hij dat schrijft. Romeinen 16 en Romeinen 1. Romeinen 1 maar eerst. Vers 1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd verkondiging van het evangelie van God. Wat is dat evangelie van God? Als je Statenvertaling hebt, dan vind je daar een haakje bij vers 2. En dat haakje eindigt aan het eind van vers 3. Dat is het evangelie van God, vers 3, aangaande zijn zoon. Statenvertaling, haakje openen, krijg je weer een hele tussenzin. Die tussenzin die eindigt aan het eind van vers 3. En dan krijg je verder in vers 5 dan. Jezus Christus onze Heer. Haakje openen staat de vertaling. Vers 5. Haakje sluit zich weer aan het einde van vers 6. En opent bij vers 7. Aan de geliefden Gods geroepen heiligen die te Rome zijn. Dus eigenlijk is de aanhef heel kort als je hetgeen wat tussen geschreven is, tussen de haken, en hier is het een beetje aangegeven in de MBG-vertaling door streepjes, maar die haken zijn veel mooier van de Statenvertaling, dan lees je, Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Wat is het voor een evangelie van God? Vers 3, aangaande zijn zoon. Wie is zijn zoon? Vers 5, Jezus Christus onze Heere. En aan wie schrijft hij dat evangelie van God? Paulus, vers 7, aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen die te Rome zijn. Dat is het evangelie van God. En als je dat vergelijkt met hoofdstuk 16, vers 25, dan noemt hij dat evangelie van God daar mijn evangelie. Mijn evangelie. Hem nu, die mijn machten is u te versterken naar mijn evangelie. En wat hield mijn evangelie dan in? Wat was dat voor een prediking? Nou, dat staat erachter. Dat is die prediking van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard. Nou, wat laat Paulus zien in Romeinen? Wat laat Paulus zien in de verkondiging van zijn evangelie, wat hij noemt dus mijn evangelie. Dat het evangelie wat hij verkondigt, dat Abraham dat al reeds wist. Hij is een apostel der heidenen. Hij gaat helemaal terug, die eeuwige tijden, zoals het in het Grieks staat, eeuwige tijden, die eeuwige tijden gaat hij helemaal terug. Waar kom je dan terecht? Dan kom je terecht eigenlijk voordat er een volk Israël was, voordat ook die 70 volken er kwamen, dan kom je terecht bij Abraham. En wat schreef hij in zijn eerste brief? En dan moeten we gaan naar Galaten. Galaten 3. Galaten 3. Vers 8. En de schrift die tevoren zag. Ja, geen Israëliet zag dat hoor. De schrift zag dat. Maar bijna niemand anders. De schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die dan uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Is een onbesneden staat. Hou dat wel vast. Daar vind je die gemeente van rechtvaardigen. Ik ben zo blij dat wij in het verleden behandeld hebben verzoening. Katalasso. Daar hebben we heel wat zaterdagen bij stilgestaan. En u weet wat die verzoening betekende. Dat twee groepen eigenlijk wat daartussen speelde, tussen Joden en Heidenen, die verschillen, dat opgeheven werd, dat die twee groepen met elkaar werden verzoend. Maar nog meer nog, dat die Heidenen, dat die volkeren, die God vanaf Babel losgelaten had, dat die door de verzoening, door het verzoeningswerk van Christus, naderbij mochten komen. Weer in Gods gemeenschap mochten terugkeren. Dat God door die verzoeningswerk van Christus hun zonde tijdelijk niet toerekende. Daarmee waren die heidenen nog niet verlost. Maar God richtte zich totaal niet op de heidenen. Al 2000 jaar vanaf Babel had God zich maar met één volk bezig gehouden. Wat hij als ware geschapen had uit Abraham, Isaac en Jacob. Zo had God dat volk verwekt. En daar had hij alleen maar bemoeienis mee. Niet met de volkeren om Israël heen. Maar nu mochten die volken door het verzoeningswerk van Christus, die werden ze naderbij gebracht. En konden ze net als de Jood Christus aanvaarden. Net als Abraham zijn geloof gerekend werd, toegerekend werd, als gerechtigheid. Het is nogal wat, dat je gerechtig bent. Dat je in feite helemaal geen zonde kent. Zo mochten de heidenen, en dat evangelie is al reeds aan Abraham verkondigd. Maar eeuwenlang, volgens Romeinen 16, is over dat geheimenis gezwegen. Tijdenlang. Tijden van een aion lang. Eeuwige, niet de tijden der eeuwen, dan zou die tijd heel veel aionen omvatten. Nee, het zijn niet tijden der eeuwen in het Grieks, het zijn eeuwige tijden. Allemaal tijden die je in de schrift kan zien, chronos, de chronometer liep, zou je kunnen zeggen. Vanaf Babel, vanaf de roeping van Abraham. En die tijden met al die geschiedenissen van heel dat volk Israël, wat ze allemaal meemaakten, door heel het Oude Testament heen. En als ik mijn Bijbel neem, dan is daar ook over gezwegen. Maar pak die Bijbel maar eens beet. Nu gaat Paulus hierover spreken in Romeinen 16. En ik sla op wanneer dat evangelie geopenbaard was. En dan ga ik bladeren tot waar daarna over gezwegen wordt. Dan kom ik terecht hier in Genesis 10, 11, 12. Bij de roeping van Abraham, dan stopt het. En dit hele stuk in mijn Bijbel, wat u hier ziet, dat dikke stuk. Ja, dat gaat alleen maar over Israël. En over de heidenen wordt het totaal verzwegen. De heidenen hadden alleen maar, want als ik dan over de verlossing ga nadenken, dan lees ik in de eerste hoofdstukken van Genesis, vanaf Genesis 3, wat lees ik in Genesis 3 vers 15, nou zoek maar eens op. Lees ik die belofte van dat vrouwenzaad, hè? Genesis 3 vers 15, dat God zegt tegen Adam en Eva. Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Dat is de belofte van Christus. En dan heb ik 2000 jaar geschiedenis, nota bene, en dan zit ik al in Genesis 10. En dan zwijgt het. Dan wordt er niks meer openbaar gemaakt over de Heer Jezus Christus en over de verlossing en over dat zaad. Ik lees daar niks meer van voor de volkeren. Eeuwenlang voor die volkeren verzwegen. Dus u begrijpt wel dat als ik in Genesis 16 dan lees. Laat me lezen, Genesis 16 vers 25. Hem nu die bij machten is u te versterken naar mijn evangelie, mijn specifieke boodschap die ik van de Heer gekregen heb als een apostel der heidenen, als een apostel der volkeren. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Wie moet er tot geloof komen? Die volken. God bezoekt die volken om een volkje voor zijn naam te vergaderen. En heel bijzonder gaat dus Paulus terug met zijn evangelie. Sluit hij met zijn evangelie aan op die eerste 11 hoofdstukken, zeg maar, van de Bijbel. Genesis 1 tot en met Genesis 11. Eeuwenlang is dat verzwegen. En het evangelie is, om met Romeinen 1 te spreken, het is eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En in die gemeente, als je het dan vanuit Paulus' standpunt gaat bezien, als van dat godstandpunt gaat zien, dan is die handelingen niet mislukt. Wel nee. Want in die gemeente van rechtvaardigen, want je keert terug, gewoon hè. Je keert terug tot Genesis 1 tot en met 11. Toen Abraham nog in zijn onbesneden staat was, toen hij dat evangelie van God nog hoorde en begreep, tot aan hem al bekend werd gemaakt. Daar is helemaal geen onderscheid tussen Jood en Griek. Tussen barbaar en Sint. Allen zijn één in. Dat heb je bij die gemeente van rechtvaardigen. Maar het moeilijke voor ons is dat we nou dus oneens ontdekken dat er dus in die eerste 2000 jaar een gemeente van rechtvaardigen was, waar ook al Abel toe behoorde, volgens Hebreeën 11, waar die geloofshelderij vindt van die gemeente van rechtvaardigen. Waar ook een Noach toe behoorde, waar een Henoch toe behoorde. Die waren helemaal geen Jood of Griek of wat dan ook. En Paulus neemt nou een hele grote sprong. Die slaat die hele periode van Israëls geschiedenis over. Eigenlijk vanaf Genesis 12 tot hier. Tot in Romeinen maakt het evangelie van God bekend. En laat zien. Ja, al die mensen die worden gerechtvaardigd uit geloof. Nee, dat is Abraham. Dat is een gemeente van rechtvaardigen. En voor ons is het dan moeilijk om te ontdekken dat het een aparte groep is. Wij zijn geen gemeente van rechtvaardigden. Wij zijn ook wel net alle gelovigen uiteindelijk zijn. Wordt ons geloof allemaal gerekend tot rechtvaardigheid. Zo mag je allemaal wel geestelijk gaan toepassen. Maar voor ons is het moeilijk om te vatten, als je dispensationeel onderscheid wil maken in de Bijbel, dat je dus een situatie had in de handelingen, dat 12 apostelen bezig waren met de vervulling van de profetie richting het volk Israël. Dat daar een gelovig Israël zou zijn. Een koninkpriesterdom richting de volkeren. En dat daarna pas de volkeren allemaal tot geloof zouden komen in de Messias, in Christus. Kind van God zouden worden. Dan zou de tijd van de wedergeboorte op aarde aanbreken. Enzovoort, enzovoort. Maar dan zie je opeens dat vanaf Gods oogpunt gezien, en de apostel Paulus mag dat doen, die wordt daarvoor geroepen, die wordt daarvoor afgezonden, daarom zegt hij, ik ben een geroepen apostel, vers 1, en ik ben afgezonden tot verkondiging, hij is afgezonden, hij zegt, ik ben al afgezonden vanaf mijn geboorte. Hè? God had een speciaal doel met hem. Zo wordt hij gebruikt om bekend te maken, een bijzonder evangelie, waar God laat zien, en Paulus laat zien, het is helemaal niet meer mislukt. Die handelingen. En zo behoren ook deze Romeinen dan tot die groep van gerechtvaardigden. Die gemeente van rechtvaardigen. Die in onze tijd niet bestaat. Maar als je teruggaat naar Romeinen 16. Dan is dit een geheimenis ten aanzien van Christus. De uitleg van wie die is enzovoort enzovoort. Maar dit is een geheimenis eeuwenlang verzwegen. Vanaf Babel, vanaf zeg maar de zondvloed, vanaf Noach, vanaf Abraham, Genesis 9, 10, 11, 12, vanaf die tijd. Gedurende de hele tegenwoordige boze aion, want die is daar begonnen, met de komst van Babel. Daarom gaat Paulus in zijn Romeinenbrief terug in de tijd. Als we Romeinen 1 gaan behandelen helemaal. Waar zit je dan? Nou, dan zit je in Babel. Zit je in Babel? Ja, je zit in Babel. Lees maar mee. Romeinen 1. Vers 21 maar. Dan sta je met Noach. Dan sta je met Abraham. En iedereen die net na de zondvloed leeft. Dan sta je te kijken naar Babel. Dan staat er immers. Hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en is duister geworden in een onverstandig hart. Dat gaat over de mensheid die leefde net na de zondvloed. Net op de woorden, hè? Immers hoewel zij God kenden. In elke uitleg van Romeinen 1 lees ik, ja, dat zijn de heidenen, dat zijn de volkeren. Dat zijn de, in de tijd van vandaag wordt dan gezegd, de mensen om ons heen. Mijn buurman, sorry, die haal ik altijd maar bij. Maar, mijn buurman, sorry, maar hier staat immers hoewel zij God kenden. Kent mijn buurman God? Dat is niet waar. Mijn buurman kent God niet. Nee, het is toen in die tijd duister geworden in hun onverstandig hart. Ze hebben geweigerd, terwijl ze God konden kennen uit de natuur. Ze hadden nooit, snotverdorie, ze hadden net een zonvloed over de heen gehad. Er is een wereld gebeuren van heb ik jou daar. En dan stel ik je wilde toch niet erkennen dat God echt God was. En hem als schepper eren. En liepen ze Nimrod achterna. Met heel die afgoderij. Het is te gek om los te lopen. Ik kan me voorstellen dat daarover de toorn van God kwam. De toorn van God is over de heidenen gekomen. Over die 70 volkeren gekomen. Dan lees ik over toorn en over gramschap. Vers 32 van Romeinen 1. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden. Ja, Nimrod wist dat hoor, en zijn tijdgenoten. Die kenden de rechtseis van God. Die wisten wat er gebeurd was met de zondvloed. Maar mijn buurman niet. Die weet het al lang niet meer. Nou, hij gaat dus helemaal terug met zijn evangelie, helemaal terug naar Babel. Hij keert dus eigenlijk terug tot er die splitsing was tussen Jood en heiden, zeg maar. De mens uit de volkeren. En laat zien in Romeinen 1 en in Romeinen 2 dat ze allemaal staan, geestelijk gezien, op hetzelfde niveau. Dat niemand rechtvaardig is, ook niet één. Maar dat God, net zoals Abraham, zijn geloof toegerekend werd, een toegerekende gerechtigheid. Zijn geloof gerekend werd als gerechtigheid, ontving Abraham gerechtigheid. En werd hij gerechtvaardigd. Misschien goed om even te zeggen, dat in het Grieks rechtvaardigheid en gerechtigheid, dat is één Grieks woord hoor. Dus overal waar je het woord gerechtigheid kan lezen, mag je ook rechtvaardigheid invullen. Of andersom. In het Grieks is het maar één woord. Wij maken daar twee woorden van. Maar in het Grieks is het gewoon één woord. Kan misschien helpen om al die moeilijke teksten waar zulke woorden in worden gebruikt, een beetje te vatten. Ja, als je gaat naar Romeinen 16, dan lees je daar een stuk wat in de geschiedenis al heel wat een vragen heeft opgeworpen. Want men vindt dat zo'n vreemd einde. Vers 25. Hem nu die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle volken, hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dit stukje is altijd heeft het al behoorlijk in de belangstelling gestaan, want dit heet namelijk een doxologie. Wat is een doxologie? Een doxologie is een ander woord, een mooi woord voor lofprijzing. Het is een lofprijzing waarbij een brief wordt beëindigd. En over deze doxologie hier in Romeinen 16 is veel te doen geweest. Want Ook als je de handschriften gaat onderzoeken, dan hebben niet alle handschriften deze doxologie op deze plek staan. Soms staat vers 25 tot en met 27 ook aan het eind van Romeinen 14. Die handschriften vind je ook. Je vindt ook handschriften daar waar twee keer deze doxologie in voorkomt. Namelijk aan het eind van hoofdstuk 14 en aan het eind van hoofdstuk 16. En je vindt er ook nog waar die gewoon ontbreekt. Dat is met overschrijven natuurlijk geschied. Die handschriften werden vroeger al overgeschreven. En soms zijn ze gewoon het nawoord vergeten. Soms hebben dat nawoord op een andere plek geschreven. En daar het verschil in zoveel handschriften. De meeste handschriften staat die hier, zoals we hier ook in de NBG-vertaling vinden. Maar ja, omdat het ook een hele moeilijk, mensen het moeilijk vinden en de sleutel eigenlijk missen om dit gedeelte toe te passen op die Romeinenbrief, hebben sommigen gezegd, ach, dit is niet het geheimenis wat iets te maken heeft met Romeinen. Nee, dit geheimenis heeft te maken met het geheimenis van Efeze 3. Dat heeft te maken met de tijd van vandaag. Dat is het geheimenis van Efeze 3 over het liggen van Christus. Over die verborgenheid wordt hier gesproken. Maar wat staat er ook alweer in Efeze 3 over de verborgenheid ten aanzien van het lichaam van Christus, de gemeente die wij mogen vormen in onze tijd? Van wanneer is die verborgenheid verborgen? Van voor de grondlegging der wereld. Van voor de grondlegging. Eigenlijk staat er, hè, van voor de nederwerping van de kosmos. En waar bevind je dan? In Genesis 1 vers 2. De aarde nu werd woest en ledig enzovoort. Daar vind je die verwoesting, die nederwerping van die kosmos in die tijd. En daarvoor al had God in Genesis 1 vers 1, in den beginne, had God dit plan al, ten aanzien van de verborgenheid van het lichaam van Christus, een roeping van een zoon tot heerlijkheid, om voor zijn troon dienst te doen, om heilig en onberispelijk daar te staan, eigenlijk als een soort in een soort hoge priesterlijke taak, in een hoge priesterlijke dienst, voor dienstdoende, voor de troon van God. Dat had God zich al voorgenomen, voor de grondlegging in de wereld. En dat is verborgen gebleven in God. Maar hier lees ik, het is verzwegen. En het is niet verzwegen van voor de grondlegging in de wereld, nee. Hier staat, het is eeuwenlang verzwegen, zoals heeft de NBG verteld. Voor, het is eeuwige tijden verzwegen. En we zien, dan moet je één aion teruggaan, dan zit je in Babel, bij de zondvloed. Net de tijd na de zondvloed. Voordat daar die splitsing kwam. Voordat daar die verzoening. Voordat daar die splitsing kwam. Waar er nu in Paulus' prediking natuurlijk opeens komt hij aan met: er is een verzoening. Voor die heidense volkeren. Ze mogen naderbij komen. Ze mogen tot verlossing komen. Ja, er is veel over te doen. Over dit gedeelte, bijvoorbeeld Lightfoot was de eerste in 1650, die zei, Romeinen 16 vers 25 tot en met 27 is door Paulus later aan de brief toegevoegd. Toen hij in Rome was, heeft hij, nadat hij die verborgenheid van het lichaam van Christus openbaarde, heeft hij dit er maar aan toegevoegd aan zijn brief. Daarom vind je hier een dubbele doxologie. Een dubbel einde. Maar laten we eerlijk wezen, als ik ga lezen Romeinen 16 vers 24, dan eindigt de Romeinenbrief daar. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen, amen. Ja, ik vind dat nog een keer dat amen in vers 27. Hem de alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid, amen. Weer een amen. Nou, heel veel hebben gedacht, zie je wel, dat is later toegevoegd, want er is al een amen gegeven in vers 24. Ja, maar als we zo beginnen, dan weet ik er nog wel een paar. Want ook in hoofdstuk 15 aan het eind, ja, daar eindigt ook Paulus met een amen. Ook met een lofprijzing, ook met een doxologie. Hè? Lees maar, Romeinen 15 vers 33. De God nu des vredes zij met u allen, amen. Nou, dat is toch ook niet het einde van de Romeinenbrief. Of Romeinen 11 is ook een lofprijzing aan het eind. Ook met een amen. Want uit hem, vers 36, Romeinen 11, 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is ook weer een amen. Ook weer een lofprijzing van de Heere. Steeds gaat Paulus, als hij dat evangelie van hem bekend mag maken. En de diepte daarvan bekend mag maken. Hoe diep Gods plannen zijn. En dat God niets ter aarde laat vallen wat zijn hand begon. Alleen dat wij als mensen het verkeerd interpreteren vaak. En daardoor denken, ja, het gaat niet goed met de plan van God. Zegt hij, nee, Gods plan gaat toch goed. Als je bijvoorbeeld in Romeinen 11 ziet dat Israël, de roeping Israëls, de roeping van het volk Israël onberouwelijk is, hè? Vers 11. Romeinen 11 vers 29. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Hè? En vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn. Oh, er zijn zo vaak, zijn wij eigenwijs. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Wat is er voor een geheimenis, Paulus, wat je openbaart? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Wanneer? Aan het eind van de handelingen. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ja, die roeping Gods van Israël is onberouwelijk. Die staat als een dijk. Daarom, Gods plan is niet mislukt in de handelingen. Gods plan is gelukt. Want er is een gemeente van rechtvaardigen geroepen, zowel uit Jood als Heiden. Waar het verschil tussen Jood en Heiden helemaal niet gevonden wordt. Het is het zaad van Abraham, zegt hij in Galaten 3. Het zijn kinderen van Abraham. Zoals Abraham zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid in zijn onbesneden staat. Ja, die gemeente van rechtvaardigen, ja, die vind je in deze tijd niet. Die kan je niet vinden. Dat is een afgesloten groep. Die vinden zelfs aansluiting volgens Galaten en volgens Hebreeën enzovoort. Bij het hemelse Jeruzalem. Ze hebben deel gekregen aan een hemelse roeping. Ze krijgen straks ook in de eeuwigheid die bijzondere bediening te verrichten richting de engelen. Kan je allemaal lezen in Galaten en Hebreeën. Dat is voor ons moeilijk voor te stellen, want dan lezen we Romeinen. Of je leest Galaten en dan ga je teksten betrekken op jezelf. Nee, hou die dispensationele bril nou even op. Later gaan we heus wel wat toepassingen maken op onszelf. Dat is altijd mooi in de Bijbel. Vind ik ook altijd mooi. Maar laten we nou eens blijven lezen waar Paulus het nou over heeft. Dat we zijn evangelie snappen en daaraan vasthouden. En als je later dan geestelijke toepassing maakt uit Bijbelgedeelte, is altijd vereist, altijd mooi. Is altijd opbouwend en goed om te doen. Maar vergeet niet eruit in de eerste plaats waar het hier om gaat. Het evangelie van God, aangaande zijn zoon, is even lang verzwegen geweest. Voor wie? Voor die volkeren, voor die heidenen. En Paulus als apostel der heidenen, als apostel der volkeren mag dat prediken. Ja, die gemeente van rechtvaardigen, ja, die vind je niet meer in deze tijd. Dat is een afgesloten groep. Niemand behoort daartoe. En ook het volk van Israël is Lo-Ammi. En God heeft nu ook geen bemoeienis met dat volk. Dat denken heel veel christenen wel. En steunen dan Israël enzovoort. Mogen ze allemaal doen, vind ik prachtig. Maar ja. Maar God heeft geen bemoeienis nu met het volk. Israël komt weer, we hebben het net gelezen. Israël komt weer op Gods hoofdspoor, om zo maar te zeggen. God gaat wel weer handelen met het volk. Hè? Door middel van de bediening van Elia. En Mozes. Ja, uiteindelijk als de twee getuigen zullen optreden in Jeruzalem enzovoort. En waar je Malachi over spreekt, als Elia komt, als de heroud van de koning. En wederom, je ziet dat hij, net zoals Johannes de Doper opgetreden heeft, dan de echte Elia gaat optreden. Waardoor het volk Israël tot geloof komt in hun Messias. En dan is er niet een gedeeltelijke bekering, maar een volledige bekering van het volk Israël. Dus met Israël is er nu ook in die tijd geen moeders. Eigenlijk is die hele handelingentijd, waarin je die groepen allemaal vond, een Ami, een Israël, waaraan gepredikt werd, en verder een prediking van apostel Paulus aan de heidenen. God ging op bezoek bij de heidenen, om met die heidenen en die tot geloof gekomen Joden een gemeente te vormen die Paulus opheft, want ze werden eigenlijk bevorderd, ze werden geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid door de apostel Paulus, als jij Jood was. Dan dacht je dat je, dan beroemde jij je voor jezelf heerlijk en je was zo bevoorrecht als Jood. Je was een leermeester van dit, een leermeester van dat. En dan kwam die apostel Paulus voorbij en zei, nou zeg, God door zijn genade, je hebt deel aan een aardse roeping van Israël en een aardse zegeningen. Nou, ik ga je nog vertellen van een hogere roeping, van de hemelse roeping, waar je deel krijgt aan hemelse zegeningen. Beide roepingen, die van Israël en die van die gemeente van rechtvaardigen, die vind je niet in deze tijd. Daarom is het voor ons christenen zo moeilijk voor te stellen ons te verplaatsen in die Romeinenbrief. En al die teksten op zijn plek te laten en zo te lezen. Daarom zit u ook nou, net zoals ik, als ik het moet uitleggen, zit ik ook een beetje van, hoe moet ik het doen? Toch? Maar niet zo eenvoudig. Maar toch moeten we die bril scherp hebben. In deze tijd, om dat ook maar te beantwoorden. We hebben in deze zaal trouwens een jaar geleden stilgestaan bij de Filippenzenbrief. Misschien moet je het nog maar eens op internet eens naluisteren. Ik had bijna me voorgenomen een brochure te schrijven met de titel Behoren alle gelovigen van vandaag al tot de gemeente van het lichaam van Christus. Maar ik denk als ik dat schrijf dan krijg ik heel... Mijn vrouw zegt doe dat maar niet. Dan krijg je heel veel problemen. Maar misschien doe ik het toch nog wel eens een keertje. Maar natuurlijk ja, je ziet... Dat je net zo goed je hier twee bedieningen had in de handelingen. Hè? Een bediening van de 12 apostelen. Een bedeling van de 12 apostelen gericht aan de 12 stammen Israëls. Zie je daarnaast een bedeling van de apostel Paulus. Een bediening van de apostel Paulus gericht aan de heidenen. Die een gemeente van rechtvaardigen voortbrengt. Net zo zie je in onze tijd ook weer twee bedelingen, twee bedieningen naast elkaar lopen. Die van Johannes, gericht aan de wereld, waardoor mensen Christus leren kennen. En we kennen allemaal Johannes 3 vers 16 enzovoort. Waardoor zoveel mensen aan de hand van Johannes evangelie en de prediking vanuit Johannes evangelie en die hele bediening leren Jezus Christus leren kennen als hun heiland. Maar daarnaast ziet apostel Paulus die niet meer terugkeert als hij dan na de handelingen een nog verdergaande openbaring voor de heidenen, voor de volkeren bekend maakt. Gaat hij niet terug, of hij gaat niet voort op die gemeente van rechtvaardigen, dat ligt achter hem. Dat is een afgesloten groep. Maar hij gaat dan bekendmaken een verborgenheid van voor de grondlegging der wereld. Waar ook natuurlijk niet is te vinden een Jood of een Griek, of weet ik wat voor onderscheid. Er is geen onderscheid. Die predikt hij ook in het algemeen. Dat is een hele ook een hele speciale roeping, die verbonden niet is aan een aardse roeping, of aan een hemelse roeping, maar verbonden is aan een bovenhemelse roeping. We gaan vaak uitleggen, zeggen ja, als Paulus in Efeze en Colossense en Filippenzen allemaal schrijft, dan ja, dan zit hij een beetje te overdrijven in de overtreffende trap. Daar hoeft eigenlijk helemaal niet te zeggen bovenhemelse roeping, epi-Uranos, maar hij kan net zo graag zeggen Uranos, maar dat doet hij allemaal. Hij zit er een beetje, hij overdrijft daar een beetje, hij overdrijft niet, hij maakt een hele nieuwe roeping bekend. En aan wie maakt hij dat bekend? Dat wordt gericht aan mensen die Christus als hun heiland hebben leren kennen, die kind van God zijn, en die opeens dieper ingeleid worden in de schrift en de Here dieper leren verstaan. Dat heb ik er ook nog bij gezegd, geloof ik, op die dag. Dat is een verkiezing. Dat is een roeping. En je moet ook geroepen worden. Er zit ook een hele kant bij, het ligt aan Gods kant. Je moet wel gehoor geven. Als je geroepen wordt, moet je gehoor geven. Toen de 12 apostelen werden geroepen, of de 12 discipelen werden geroepen, moet je gehoor geven. Als straks de 144.000 geroepen worden, moet je wel gehoor geven. Doe dat niet. En maak je roeping niet vast. Beantwoord je die roeping niet. Ja, dan heb je er geen deel aan. Dat is je eigen keus. Maar God roept. En dat is een kant die ligt aan Gods kant. Ja, dat zit hier ook bij de apostel Paulus. Want hij zegt in vers 1. Afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God. Een geroepen apostel. Ja, een geroepen apostel. Ja, dat doe je nooit zelf, hè. Ja, als ik ga kijken naar dat woord geroepen, dat is dat woord geroepen, kom je onder andere tegen in Hebreeën, waar dan staat dan aan Aaron geroepen is om hoge priester te zijn. Ja, Aaron verkoos dat niet zelf. Dat heeft je met een roeping altijd. Petrus of Jacobus of Johannes, die riepen zichzelf niet. De Heer Jezus riep ze. En zo is ook Paulus een geroepen apostel. Een geroepen gezant. Hij is gezonden. Nou ja, hij is afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God. Mijn evangelie. In Galaten 1, zoek het maar eens op, Galaten 1. Dan zegt hij, Paulus in vers 1, Paulus een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Hij onderstreept maar meteen aan het begin, in de allereerste brief die hij ooit schreef, ja, ik ben geen apostel vanwege mensen, of door een mens. Geen mens heeft me geroepen of zo om dit te gaan doen. Ik ben niet gezonden door een of andere stichting of vereniging, of een of ander bedrijf of zo, of een of andere kerk. Nee, ik ben het door Jezus Christus en God de Vader. Daarom ben ik een gezondene. En hij gaat daarmee door. Hij zegt in vers 10. Tracht ik thans mensen te winnen of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, dan heb je weer, zijn evangelie, mijn evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Dat kan ook niet. Als hij gegaan was, toen hij tot op de weg naar Damascus, toen de Heer Jezus leerde kennen, als zijn Messias, en hij was teruggekeerd naar Jeruzalem, en had geluisterd naar die apostelen daar in Jeruzalem, ja, dan had hij alleen maar de boodschap ontvangen die 12 apostelen ook al brachten. Maar hij schrijft in Galaten 1, ik ben niet naar Jeruzalem teruggekeerd, en ik ben niet te raden gegaan die voor mij apostel waren. Nee, hij heeft het geleerd door Jezus Christus zelf. Ja, iemand moest hem dat openbaren. Waarom? Het is van eeuwenlang verzwegen geweest. Vanaf Genesis 11, vanaf Genesis 12. Ja, Abraham had daarvan gehoord, maar daarna nog nooit iemand. Dit kon je gewoon niet dromen. En zelfs de 12 apostelen vonden het moeilijk om te verstaan. Ze begrepen het wel. In Galaten 2 uiteindelijk hebben ze hem dan de broederhand gegeven. Nadat hij na 15 jaar ongeveer in Jeruzalem toen op bezoek kwam. Om toch eens met ze te praten. En hebben ze hem de broederhand gegeven. Hij zou tot de heidenen gaan en zij zouden tot Israël gaan. Hij zou tot de volkeren gaan en zij tot Israël. Goed, die afspraak die lag er. Romeinen 2 vers 17, 18 en 19. Vanwege de tijd zoeken we het allemaal maar niet op. Maar zo zie je hoe Paulus in zijn dienst kwam. In vers 15 van Galaten 1 staat ook die afzondering. Waar je ook in Romeinen 1 van leest, hè, vers 1. Afgezonderd verkondiging van het evangelie. Van wanneer is dat geschied? Vers 15, Galaten 1. Maar toen het hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren. Je ziet, wanneer is hij afgezonderd? Hij is er afgezonderd van de moederschoot af. En dat is nou wat roeping is, dat is nou wat verkiezing is. Dat wil de tegenwoordige christen niet aan. Echt niet hoor. Dat er van Gods wegen nog een ingrijpen van God is. Hoe is het mogelijk? Ja. Zou Paulus, toen hij Saulus nog van Tarsus was, had hij kunnen in zijn leven als het ware weerstand kunnen bieden? Ja, hij had weerstand kunnen bieden. Hij heeft ook lang weerstand geboden. Als Saulus van Tarsus. Hij is medeplichtig geweest. Aan de moord, noem het maar bij het rechte eind, op Stefanus. Hij heeft mensen, heeft hij de huizen uitgesleurd. Hij heeft die mensen laten geestelen in de synagogen. Hij heeft bloed aan zijn handen. Hij heeft zich verzet eigenlijk tegen God en tegen die afzondering. En toch, je hebt met God te maken. En God zocht hem op. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Zo maakte Christus zich aan hem bekend. God roept. En dat is een handelswijze van God af. En ook daarna zie je dat het toch nog even duurt voordat die afzondering, als hij dan op de weg daar van Damascus tot geloof komt, dat het wel even duurt, ja, tot die, wat hij ontvangen heeft, want hij heeft in Arabië, in de woestijn van Arabië, heeft hij persoonlijk van Jezus Christus deze boodschap, mijn evangelie, zegt hij, die boodschap, die bijzondere boodschap, waar hij in Abraham van wist, is aan hem verkondigd geworden. Nou, het duurde nog vele, vele jaren voordat hij die dienst uiteindelijk aanving, want nadat hij even in Jeruzalem was geweest en hadden ze deze Saulus maar weer naar huis gestuurd, naar Tarsus gestuurd, want ze wisten eigenlijk niet wat ze met Paulus aan moesten, met Saulus aan moesten toen hij zo hier, toen heette hij zo. Heeft hij vele jaren nog vertoefd in Tarsus, tot Barnabas hem kwam opzoeken, dat kan je lezen in Handelingen, en dan wordt hij gehaald door Antiochië, door Barnabas, en dan kom ik in Handelingen 13, ben ik wat verder in het leven van Paulus, Handelingen 13, dan ben ik in Antiochië, in die gemeente daar, en na vele jaren hoor, komt hij daar dan terecht, terwijl hij heus die opdracht van God al gehad heb, maar dan gaat opeens die afzondering nog verder. Hoofdstuk 13 vers 2. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af. Dat heb je afzondering. Voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Oh. God roept je soms. Tot een bepaald werk. En dan worden de wegen des Heren weer moeilijk om te verstaan. Want dan zwijgt de Heren weer hele lange tijd, hè. Dat was in Paulus leven ook zo. Er zijn altijd maar van die voorstellingen van predikanten en evangelisten van de kansel af en dominees, noem maar op, die tegenwoordig het als ware zo brengen aan de gelovigen, dat zeggen, nou, als je met de Heer wandelt, hè, nou, de ene, je wandelt die dag en de Heer spreekt constant tot je. En je hebt één grote stroom van boeken in de evangelische boekwinkel die dat de mensen maar wijs maken. Nou, als ik naar de Bijbel ga kijken, hoe vaak God tot je spreekt, tot Bijbelse personen spreekt, tot een Paulus spreekt, tot een Abraham spreekt. Er zitten vaak tientallen jaren tussen. Dat ze eindelijk weer eens de Heer ontmoeten. Dat de Heer eindelijk weer eens precies tot hun spreekt. God is heel kalm in de omgang met ons. Hij geeft ons de tijd. Hij is heel vredig en rustig, gaat hij met ons om. Hij spreekt niet zo vaak met ons. En ook niet met Paulus. En er gaan vele jaren om. Ik denk dat Paulus toen hij op die weg naar Damascus de Heere vond. En toen hij de woestijn van Arabië ingeleid voor 3 jaar lang. En dat hij 3 jaar lang onderwijs krijgt. Dat leer je ook nu, wat we hier dan leren op een zaterdagmiddag. Dat lukt eigenlijk niet hoor. Paulus had er 3 jaar voor nodig om het van de Heer te horen en te begrijpen wat hij moest prediken. Dat duurde 3 jaar in de woestijn van Arabië. En wij denken, nou, dat zullen we wel proberen te doen op een zaterdagmiddag. Ja, dat lukt niet. Toch? Maar goed. Toen hij dat allemaal had begrepen na 3 jaar. En toen naar Jeruzalem dan ging. Om dat te verkondigen enzovoort. Begrepen de apostelen hem niet. En eigenlijk zeiden ze de apostelen, Peter en Johannes, nou, het is misschien toch maar beter, joh, dat je naar huis gaat. En stuurde hem naar huis. Dat kan je lezen in Galaten 1 en 2. En dan gaat hij naar huis. Naar Tarsus. En dan zit hij daar op zijn stoeltje. In zijn kamertje, vele jaren. Dan denkt hij ook, nou wat de Heer met me voor, weet ik ook niet hoor. Ik ben 3 jaar in Arabië geweest en toen ben ik naar Jeruzalem gegaan. En toen denk ik, nou ik ga aan de gang en dat ging helemaal niet door. Nou zo is het vaak in ons leven. Maar de Heer weet het wel. En Barnabas wordt gestuurd na vele jaren en hij gaat naar Antiochië. Als hij dan in Antiochië is, dan opeens zegt de Heilige Geest, en zondig mij nu, Paulus en Barnabas af voor het werk waarvoor ik hen geroepen heb. En ze worden op reis gestuurd. De eerste zendingsreis. En heeft hij die twee boodschappen, het evangelie in het bijzonder voor het volk van Israël, wat hij verkondigt in elke stad waar hij komt. Lystra, Derbe, Iconium, overal waar die eerste zendingsreis aandoet, gaat hij naar de synagoge toe, predikt hij. En als men dan niet wil geloven, dan richt hij zich tot de heidenen. Dan is opgelet wat ze dan zeggen als ze zich tot de heidenen begeven. Lees maar eens mee in Handelingen 13. Vers 38 van Handelingen 13. Vers 38. Die valt daar zomaar in, maar het moet maar. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door hem uw vergeving van zonden verkondigd wordt. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kunt worden door de wet van Mozes. Je ziet, de prediking van de rechtvaardigmaking des geloofs. Het wordt je toegerekend als gerechtigheid. Maar let nu op. Wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Ziet dan toe dat u niet overkomen, Israël, wat in de profeten gezegd is. Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Wat is dat voor een werk? Dat is een werk dat God op bezoek gaat bij de heidenen. Zorg ervoor, Israël, dat je niet overkomt dat God één ding gaat doen. Dat hij een werk gaat doen wat je niet zult kunnen geloven. Waar je met je verstand niet bij komt. Dat zeiden de profeten al. Maar dat werk, door de dienst van Paulus en Barnabas, wordt hier uitgevoerd in de handelingen. Wat uitloopt op die gemeente van rechtvaardigden. Ja, en dat kan je dan verder lezen. Vers 42. En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat weder deze woorden te spreken. En na het uitgaan van de synagoge volgden velen van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods. En de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Ja, God ging op bezoek bij de heidenen en de Jood begint zich daaraan te ergeren. Wij zijn toch dat volk, wij zijn toch dat kanaal van zegen. Wat doe jij nou, Paulus, als jij je woord richt tot heel die stad? Vers 46, maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat eerst tot u, Israël, het woord Gods werd gesproken. Doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen, tot de volkeren. Want zo heeft ons de Heere geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn, tot aan het uiterste der aarde. Toen u de heidenen, de volkeren, dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heeren. En allen die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof. Die bestemd waren. En het woord des Heeren verbreidde zich door het gehele land. Hier zie je het bezoek van God door de dienst van Paulus. Met die prediking die helemaal teruggaat naar Babel. De tijd voor dat Abraham besneden werd en uit hem het volk Israël kwam en de volkeren uiteen gingen. God daar geen bemoeienis meer had door de spraakverwarring in 70 volkeren. Nou, die sleutel van die Romeinenbrief gaat toch nog verder. Want we hebben al gezien, waar kom je in terecht? Als je die eeuwen, die, waar God dat geheimenis aangaande zijn zoon, die prediking richting de mensheid, om zo maar te zeggen, verzweeg. Waar kom je dan terecht? Dan kom je terecht in de eerste 2000 jaar. De tijd eigenlijk vanaf Adam en Abel en Kain naar Noach toe. In die tijd kom je terecht. Je komt uiteindelijk terecht bij Adam. En het wonderlijke is bij de opbouw van de Romeinenbrief dat je kan zien dat eerst in hoofdstuk 1, 2, 3, 4, in de eerste vier hoofdstukken, dat Paulus teruggaat naar Babel, teruggaat naar de tijd van Abraham, in zijn onbesneden staat, hoe hij gerechtvaardigd werd op grond van zijn geloof, een toegerekende gerechtigheid ontving, dat je in die tijd bevindt, en dan kom je in Romeinen 5, en waar gaat hij dan naartoe? Dan gaat hij naar de tijd van Adam. Hij gaat nog verder terug. Hij gaat naar Genesis 3 vers 15. Want ik lees in Romeinen 5, Romeinen 5, eerst in vers 1, wij dan, en dan bedoelt hij met die wij hen allemaal, zowel dat Joodse deel als dat heidense deel, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. We zijn allemaal gerechtvaardigd uit het geloof. Een toegerekende gerechtigheid. Ze hebben allemaal vrede met God. Deze hele groep van gerechtvaardigden. En ze hebben, en ze staan en ze roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Eerst heeft Paulus gezegd, hou je hand bij Romeinen 5, in Romeinen 3. Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Let op die heerlijkheid Gods. Romeinen 3 vers 23. De conclusie van Romeinen 1 en 2. Niemand is rechtvaardigd, ook niet één. Niet bij de heidenen, niet bij de joden. Niemand is rechtvaardigd, de hele wereld, de ganse wereld is voor het doemelijk, om maar met de Statenvertaling te spreken, doemwaardig, strafwaardig. Vers 19 en vers 23 van Romeinen 3. Want alle hebben gezondigd en derven, dat is het woord missen, missen de heerlijkheid Gods. Maar nu ze allemaal gerechtvaardigd zijn uit het geloof en toegerekende gerechtigheid hebben, nou is die heerlijkheid Gods weer binnen bereik gekomen, waarin wij staan en roemen, Romeinen 5 vers 2, in de hoop op de heerlijkheid Gods. We zijn verzoend, vers 10 van Romeinen 5. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Mijn evangelie, de prediking van de verzoening van de heidenen, die eerst buiten de gemeenschap met God stonden. En Israël stond in de gemeenschap van God. Maar door de verzoening, het verzoeningswerk van Christus, zijn de heidenen, zijn de volkeren, weer binnen het bereik gekomen, staan ze naast het volk van Israël, en mogen ze net als de Jood, wat Paulus in Handelingen 13 laat zien, in zijn eerste zendingsreis, mogen ze wel Jood als Griek, mogen ze de Heer Jezus leren kennen. En als je dan dat dispensationele verschil hebt behandeld, Paulus in de eerste, die is ontstaan in die 2000 jaar vanaf Babel tot nu, vanaf Abraham tot nu, dan komt hij in Romeinen 5 vers 12, gaat hij nog dieper naar achter, in die aion die ervoor lag, in die toenmalige wereld. Die loop van Genesis 3 tot en met Genesis 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft ook de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Hij gaat dus met zijn evangelie niet alleen terug naar Babel, tijd van Abraham, in hoofdstuk 1 en 2 en 3 en 4. Hij gaat in hoofdstuk 5 nog dieper terug. Hij gaat naar de tijd van Adam. En hij gaat Adam gaat hij vergelijken met de tweede Adam die kwam. En dan krijg je in Romeinen 5, 6, 7 en 8, krijg je eigenlijk wat je mist in Genesis 3 vers 15, waar je graag zoveel over zou willen lezen in Genesis 3 vers 15, over het zaad der vrouw, over het verlossingswerk van Gods Zoon, daar gaat hij uitgebreid op in Romeinen 6, 7 en 8. En vormt eigenlijk het middelpunt van de brief. Hier nadert hij in die hoofdstukken tot de kern van de brief. Dan gaat het over de dood. En over de zonde. En behandelt hij in feite de situatie waarin de gelovige gerechtvaardigd uit zijn geloof, vanuit zijn geloof kan leven. En niet meer dienstbaar hoeft te wezen, of hij nou Jood is of hij nou Griek is. Dienstbaar hoeft te wezen aan de wet der zonde in zijn leven. Dan kom je in Romeinen 9. Nou, Romeinen 9, nou, dan moet hij toch nog eens gaat iets gaan opmerken natuurlijk. Over wat er nu eigenlijk met Israël aan de hand is. En hoe het met Israël gaat aflopen. En wat er met Israël nou precies in de handelingen is gebeurd. Dat is wel het Israël in die handelingen dan, hè? Romeinen 9, 10 en 11. Romeinen 9 kijkt hij een beetje naar het verleden. Romeinen 10 kijkt hij een beetje naar het heden in de handelingen. En Romeinen 11 kijkt hij naar de toekomst van Israël. Dat de roeping van Israël onberouwelijk is en dat gans Israël tot geloof zal komen. Dat is hoofdstuk 9, 10 en 11. En daarna gaat hij vanaf hoofdstuk 12. Dat zie je altijd, hè. Bij Paulus is hij heel lange tijd leerstellig bezig geweest. Je zou kunnen zeggen, nou, dit leerstellige stuk is heel groot, want het loopt tot en met Romeinen 11. Dan gaat hij van hoofdstuk 12 gaat hij in, specifiek, praktisch in, op de het praktische onderwijs voor alle leden van de gemeente van gerechtvaardigden. Hoofdstuk 12, 13, 14, 15 en 16. Als laatste, en dan stoppen we ermee, leggen we nog Romeinen 1 en Romeinen 16 naast elkaar. Ik denk wel dat het goed is om te doen. Dan kunt u zien dat die eerste 7 versen van Romeinen en die laatste 3 versen van Romeinen met elkaar in verband staan. En dat de een het ander verklaart. Vers 1 van Romeinen 1 correspondeert met vers 25 van hoofdstuk 16. In hoofdstuk 1, vers 1, wordt gesproken over het evangelie van God en dat wordt genoemd mijn evangelie in vers 25. Paulus, een dienstknecht van Christus, Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Hij zegt, ik ben afgezonderd, ben geroepen tot verkondiging van het evangelie van God. In vers 25 noemt hij dat mijn evangelie. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Waar is dat evangelie van God? Wat is de inhoud daarvan? Nou, hij zegt in Romeinen 1 vers 3. Het is aangaande zijn zoon. Lees ik ook vers 3. Aangaande zijn zoon. gesproken uit het geslacht van David, naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Maar het is een evangelie van God aangaande zijn zoon. Vers 25 van Romeinen 16 is de prediking van Jezus Christus. Romeinen 1. Het is tevoren beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Vers 2 staat dat, hè? Vers 2. Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. En in hoofdstuk 16 vind je, in vers 25 en 26, naar de openbaring van de verborgenheid, die verzwegen is, die stilgehouden is, eeuwenlang, eeuwige tijden, maar die nu geopenbaard is en door profetische schriften is bekendgemaakt. Allebei is er sprake van die profetische schriften, die heilige schriften, door de profeten beschreven en beloofd. Dan krijg je nog een vierde verwantschap, want u zult wel gezien hebben dat in beide gedeelten gesproken wordt over de gehoorzaamheid des geloofs. Dat moest bewerkt worden door het evangelie. Dat lees je in hoofdstuk 1 in vers 5. Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, met wat voor doel? Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam. En in vers 26... lees je dat ook dan over die gehoorzaamheid des geloofs? Ja, in het midden van dat vers, volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt. En aan wie, worden dan in feite opgeroepen om tot gehoorzaamheid des geloofs te komen? Dat zijn de naties, dat zijn de volkeren. Romeinen 1, vers 5. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam, onder al de heidenen, beter vertaald, onder al de volkeren, grondtekst, tot welke ook gij behoort. Nou, die volkeren vind je ook terug in vers 26 van Romeinen 16. Want tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt, onder alle volken. En dat heeft Paulus gedaan. Zo zie je die twee gedeelten dus met elkaar corresponderen. En ik hoop als u nu huiswaarts gaat, dat u begrijpt dat dit geheimenis, wat eeuwenlang verzwegen is, wat de inhoud was van Paulus' evangelie, mijn evangelie, dat je dat dus niet buiten Romeinen moet zoeken, in Efeze 3, maar dat je dat geheimenis moet zoeken natuurlijk in de brief zelf. Want het is een nawoord. Romeinen 16 hier, vers 25 tot en met 6, 27. Laat door zijn verwantschappen toch heel duidelijk zien dat het behoort bij de Romeinenbrief. Al die uitleg die zegt van, ach, dit is later toegevoegd, die doet net alsof dit niet bij de Romeinenbrief behoort, dat het maar een beetje eraan hangt. Nee, de structuur laat heel duidelijk zien. Dat het eerste gedeelte heel duidelijk hoort bij het laatste gedeelte. Dat beide gedeelten heel beknopt en heel duidelijk laten zien wat de inhoud is, het doel is van die prediking, van het evangelie van God. Mijn evangelie. Dat het gericht is tot alle volken. En dat dat het geheimenis is, die rechtvaardiging uit geloof. En dat het geheimenis natuurlijk vastzit aan dat andere geheimenis. Maar dit geheimenis was nooit geopenbaard geworden. Als het andere geheimenis waar in Romeinen sprake van is, dat er een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen. Als er nooit een gedeeltelijke verharding over Israël was gekomen en ze hadden meteen de Messias aanvaard of niet, ja, dan was dit nooit openbaar geworden. Je ziet dit geheimenis richting de heidenen. God gaat op bezoek richting de heidenen. God werkt en werkt in hun dagen. Waar de profeten van zeiden en amper ook inzicht in hadden. dat niemand het zou kunnen geloven als het je verhaald zou worden. Nou, Petrus en Johannes en Jacobus, ze vonden het allemaal moeilijk om te verstaan. Paulus die schrijft dingen in zijn brieven. Die zijn moeilijk om te verstaan. In deze 7 brieven, met Romeinen in kluis. Die zijn moeilijk om te verstaan. En sommige mensen verdraaien dat, ook in onze dagen. Verdraaien ze dat. Het is ook moeilijk om te verstaan dat God opeens op bezoek ging bij de heidenen. En dat Gods werk toch slaagde. Van Gods oogpunt uitgezien. Zo is het één geheel. We zijn gekomen aan het eind. Volgende keer gaan we verder. Amen.